Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot 20. Als gemeente vormen we samen het huisgezin van de Heere. En als we als huisgezin van de Heere samenkomen, lezen we met elkaar uit de Bijbel. En ik hoop ook dat de mannen, broeders, de vaders dat deze week met hun kinderen hebben gedaan. Dat u thuis aan tafel, maar misschien ook bij het naar bed brengen van de kinderen, het woord geopend hebt en met hen gelezen hebt, met hen gebeden hebt. Dat uw kinderen ook bij name bij de Heere brengt. Dat zij Christus mogen kennen. We willen daar de komende tijd ook wat meer aandacht aan geven. Dat mannen in hun gezinnen hun verantwoordelijkheid opnemen. Om voor te gaan als priesters in het lezen en het bidden voor vrouwen en kinderen en voor de gemeente en voor de noden die er zijn. En zo zijn we ook als huisgezin van de Heer op deze eerste dag van de week samengekomen. Om het woord van de Heere te lezen. En dat doen we uit Matteüs 16 vanaf vers 13. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: sommige Johannes de Doper, en andere Elia, en weer andere Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u? Wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij, Jezus, de Christus was. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik zou willen beginnen met een vraag. Zouden jullie mij kunnen vertellen wat het doel van de evangelieprediking is? Wat is het doel van de prediking van het evangelie van Gods genade dichtbij en ver weg? Wat zou je daarop antwoorden? Wat is het doel? Nou zeg je, dat is nogal wie dus. Het gaat erom dat mensen de Heer Jezus in een zaligmakende relatie leren kennen. Dat ze voor hem ingewonnen worden. En gelijk heb je, dat is het allerbelangrijkst. Een ander zegt misschien, het doel van zending en evangelieprediking is mensen voor de poorten van de hel wegslepen en voorbereiden op de eeuwigheid. En ook daar is niets op af te dingen. Oh, ik weet het al, roept weer een ander. De Heer Jezus heeft gezegd, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Het belangrijkste doel van de evangelieprediking is discipelen maken. En ook daar is niets tegen in te brengen. Toch is daar wel iets meer over te zeggen. Discipelen maken is een allerbelangrijkste activiteit om het ultieme doel, het hoogste doel van de prediking van het evangelie te bereiken. En dat is de bouw van de gemeente van de Heer Jezus Christus, de kerk. Want hij zelf zegt in Matteüs 16, ik zal mijn gemeente bouwen. Matteüs 16 vers 18. Het is de Heer erom te doen om uit alle volken, stammen, natie en talen een volk voor zijn naam bijeen te vergaderen. Om zijn kerk te bouwen. Ik denk dat we veilig kunnen stellen dat gemeente stichtend, gemeente opbouwend werk, gemeentewerk, het belangrijkste doel is van alle christelijke evangelieverkondiging. Vandaag
wil ik met jullie nadenken over één, de belofte van de gemeente. De belofte van de gemeente, dat is mijn eerste punt. Het tweede punt, het doel van de gemeente. Waarom ben je gemeente? Het doel van de gemeente. En mijn derde punt is de bouwinstructies voor de gemeente. De bouwinstructies voor de gemeente. Maar we beginnen bij punt 1, de belofte van de gemeente. Dus we beginnen de overdenking van Gods woord met de belofte van de Heere om zijn gemeente te bouwen. En de Heere is samen met zijn discipelen in het noorden van Israël, in de omgeving, zegt onze tekst, van Caesarea Philippi. Dat was een ronduit afgodische stad. Daar werden natuurgoden vereerd, onder andere de natuurgod Pan, waar wij ons woord paniek vandaan hebben, want die natuurgod joeg je de stuipen op het lijf, maar daar werd ook goddelijke eer bewezen aan Caesar. Het is in deze afgodische omgeving waar de Heer Jezus een van de belangrijkste levensvragen aan zijn discipelen voorlegt. Hij vraagt in vers 13, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie zeggen de mensen, hoe wordt er over mij gedacht? Wat zeggen ze over mij? Vraagt de Heere Jezus. En ze antwoorden. Sommigen zeggen Johannes de Doper, maar die was onthoofd. Andere Elia, die was ten hemel gevaren. En weer een ander, Jeremia of een van de profeten, die ook al lang overleden waren. Er is duidelijk iets bijzonders met de Heer Jezus aan de hand. Ze denken waarschijnlijk dat hij teruggekomen is, een van de profeten. Oké, zegt Christus, zo wordt er dus door de mensen in het algemeen over mij gesproken. Maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, vers 16, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is een uitermate krachtige belijdenis aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de Christus, dat betekent de Christus, de gezalfde, de Messias, de beloofde, hij is de volmaakte koning, priester en profeet. Dat waren de drie ambten waar mannen voor gezalfd werden. Koning, priester en profeet. En dat is hij in volmaakte zin. En daarbij is hij op volstrekt unieke wijze de zoon van God. Dat wil zeggen, wat zijn natuur betreft, gelijk aan God. Hij is God uit God. U bent de zoon van de levende God. En daarmee belijdt Petrus de godheid van de Heere Jezus Christus. Hij is de tweede persoon van de heilige drie-eenheid. En deze belijdenis behoort tot het kenmerk, het waarmerk van het christelijk geloof. Zonder deze belijdenis is het onmogelijk om zalig te worden. Is het onmogelijk om de Heer Jezus Christus te kennen. Hij is de Zoon van de ene levende God. En deze allerbelangrijkste belijdenis wordt gevolgd door een zeer belangrijke belofte van de Heiland. Want hij zegt, zalig, gelukkig ben jij, Simon Barjona. Van vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Met andere woorden, Petrus, dat heb je niet van jezelf. Mens komt niet op het idee om deze belijdenis aangaande Christus af te leggen, dat hij de Zoon van de levende God is. Petrus, dat heb je niet van jezelf, maar door directe openbaring van God. De Heere heeft je dat laten zien. Vers 18, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, en om deze Petra of rots zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Een geweldig rijke belofte volgt op een geweldig belangrijke belijdenis. Het gaat mij nu niet om de vraag wie of wat er met deze Petra, deze rots bedoeld wordt, maar om de belofte die de Heere doet. Ik zal mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Vraag, wie bouwt de gemeente? Antwoord, de Heere bouwt zijn gemeente. De Heere doet het. Hij zegt, ik zal bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Met de gemeente staat daar een woordje wat je mag vertalen met vergadering. Of eigenlijk uitgeroepen vergadering. Er wordt hier gesproken over de ecclesia vergadering. De uitgeroepen vergadering. En daar worden mensen mee bedoeld die uitverkoren zijn en uitgeroepen zijn, uitgeroepen uit de macht van Satan, uit de macht van de zonde en de dood, uit de macht van deze wereld, in een relatie met de ene levende God door de Heere Jezus Christus, de gemeente. En datgene wordt door de Heilige Geest in een mensenhart gewerkt. Hij is het die in een mensenhart werkt, bekering en de ontdekking van Jezus Christus. Hij is het die een mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en van de absolute noodzaak om in de Heer Jezus Christus te geloven. Hij is het die een mens wedergeboren doet worden. En op hetzelfde moment dat een mens wedergeboren wordt, wordt hij door de Heilige Geest in het lichaam van Christus gedoopt. Door de geestesdoop wordt een mens verenigd met het lichaam van Christus. Hij is het hoofd van dat lichaam, de gemeente. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. De Heere zelf bouwt zijn gemeente. En dat doet hij door alle denominaties heen. En het is in Handelingen 2, op de eerste Pinksterdag, dat de Heilige Geest werd uitgestort en voor het eerst zijn doopbediening begon. In het Oude Testament lees je niet over de doopbediening van de Heilige Geest. Dat is een nieuwe bediening van de Heilige Geest. Sinds Pinksteren is hij gelovigen in het lichaam van Christus gaan dopen. En daarmee is de Pinksterdag, dat wat we afgelopen zondag met elkaar gevierd en herdacht hebben, de geboortedag van de gemeente. Pinkster is eigenlijk de verjaardag van de kerk. In het Oude Testament had je geen gemeente. En daar wordt wel eens anders over gedacht. Maar je had geen gemeente in het Oude Testament. Geen lichaam van Christus. En waarom dan niet? Omdat er nog geen hoofd was. Het hoofd had zich nog niet aan de rechterhand van de majesteit in de hemel gezet. En zolang je geen hoofd hebt, heb je geen functionerend lichaam. Dus wanneer is de Heer Jezus het hoofd van de kerk geworden? Wanneer? Toen hij na zijn hemelvaart zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoog. Toen is hij ook gaven gaan uitdelen, waardoor dat lichaam is gaan kunnen functioneren. Dus de gemeente is voor het eerst ontstaan op de Pinksterdag. Toen is de Heer Jezus als hoofd begonnen gaven uit te delen. Toen is dat lichaam gaan functioneren. Het is sinds Handelingen 2... dat de Heilige Geest de gelovigen met Jezus Christus verenigt in zijn lichaam waarvan hij het hoofd is. En daarbij is de gemeente niet beperkt, zoals gezegd, tot één denominatie. Nee, de ware kerk van de Heer Jezus bestaat uit alle ware gelovigen. Het zijn alle mensen die zijn wedergeboren. De kerk bestaat niet uit gelovigen en ongelovigen. De ware kerk, het ware lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is, bestaat alleen uit mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Anders gezegd, de ware kerk van Jezus Christus bestaat uit mensen die door de Heilige Geest in het lichaam van Christus zijn ingedoopt. Wij zijn in één geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13. Wij allen zijn in één geest tot één lichaam gedoopt. De Heere bouwt zijn gemeente en daarmee is hij in Handelingen 2 op de eerste dag, Pinksterdag, is hij voor het eerst begonnen. En het is zijn gemeente. Hij bouwt de gemeente en hij zegt, let op, het is niet de gemeente van de paus of van de een of andere priesters of van een voorganger of een predikant, nee. Ik zal mijn gemeente bouwen. Het is zijn gemeente. En waarom is het zijn gemeente? Waarom is de kerk zijn eigendom? Nu zegt de Bijbel, omdat hij haar gekocht heeft. De Bijbel zegt dat hij haar verworven heeft met zijn bloed. Handelingen 20 vers 28. En dat hij zich voor haar heeft overgegeven. Efeze 5 vers 25. Voor wie heeft Christus zich aan het kruis gegeven? Voor de gemeente. Wie heeft hij gekocht met zijn bloed? De gemeente. De kerk. Het is zijn gemeente. Hij bouwt zijn gemeente en deze tekst leert ons in Matteüs 16 dat hij daarin onstuitbaar is. Niemand die hem daarvan kan weerhouden. Zijn bouwactiviteiten zijn door niets en door niemand te stoppen. Hij bouwt onafgebroken, 24 uur per dag, 7 dagen per week, totdat de volheid van de heidenen, de gemeente, is bereikt. En dan haalt hij haar thuis. Dat is wat de Bijbel zegt. Niemand die hem daarvan kan weerhouden. Niemand kan het bouwwerk stilliggen. Oh, er zijn allerlei pogingen om het bouwwerk van de Heer te saboteren. Om het stil te leggen. Het wordt van alle kanten aangevallen. Dat zien we overal om ons heen gebeuren. En ook in ons eigen midden zien we dat gebeuren. Aanvallen van de boze op de bouwactiviteiten van de Heere. Maar niemand kan hem beletten om zijn gemeente te bouwen. Zelfs de Satan niet. Die met een heel demonisch leger door de poorten van de hel komt aanstormen om zijn gemeente aan te vallen en te verwoesten. Heeft uiteindelijk geen schijn van kans. De ware gemeente van Christus is een onaantastbare burcht. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, zullen haar niet verwoesten. Zijn bouwactiviteiten gaan door tot op de dag van vandaag. Onvermoeibaar bouwt het hoofd van de gemeente, Christus, voort. Er worden vijanden met hem verzoend, worden vijanden tot vrienden, wat meer is, tot kinderen van de Allerhoogste God gemaakt. Hij is een nooit aflatende, volmaakte bouwmeester. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wij geloven trouwens, broeders en zusters, en ook gasten in ons midden, dat deze gemeente een onderdeel is van de bouwactiviteiten van de grote bouwmeester, de Heer Jezus Christus. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus hier aan het bouwen is. Dat gaat niet zonder slag of stoot. We lezen over de poorten van de hel die geopend worden, waar een leger demonische machten uitkomt om die gemeente aan te vallen. Wij zijn daar een onderdeel van. Maar we zijn ons daar wel van bewust als oudsten en als gemeente. Ik zal mijn gemeente bouwen. Ik doe het, zegt Christus, en het is mijn gemeente. Nou, tot zover de belofte van de bouw van de gemeente. Wat is het doel nu van de gemeente? Wat is het doel van deze gemeente? Waarom is het voor de Heer nu zo belangrijk om zijn gemeente te bouwen? Waarom is de kerk zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Wat is het doel daarvan? Wat beoogt de Heer daarmee? Waarom is de kerk zo belangrijk in de schrift? Waarom neemt de kerk zo prominente plaats in de Bijbel? Daarvoor moeten we eigenlijk terug, voor de beantwoording van deze vraag, naar het begin, naar het moment dat de zonde zijn intrede deed. Want het is door de zonde dat er vervreemding, scheiding en vijandschap is ontstaan. Voor de zondeval functioneerde de schepping in volmaakte harmonie en vrede, maar door de zonde is de mens van God vervreemd en zijn mensen onderling vervreemd. Zelfs de natuur is van God vervreemd. Wij staan soms als vreemden tegenover elkaar, soms zelfs als vijanden. Dat is natuurlijk. En de natuur is zelfs van God vervreemd. Paulus zegt dat als gevolg van de zonde de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen. Zonde leidt tot vervreemding, tot scheiding, tot clubjesmentaliteit. Jij hoort erbij, jij hoort er niet bij. Nu is het vanaf het begin Gods intentie, zijn bedoeling geweest om aan deze vervreemding en scheiding een einde te maken. Van meet af aan heeft hij zich voorgenomen om deze scheiding te overbruggen. Paulus zegt in Colossense 1 vers 20 dat God de Vader door God de Zoon alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Nu, het is duidelijk dat het van meet af aan Gods intentie is geweest om alle dingen weder met zich te verzoenen. In zijn brief aan de Efeziërs gaat Paulus daar uitgebreid op in. In hoofdstuk 1 zegt hij dat God alle dingen onder Christus voeten heeft gelegd en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Let op, wanneer alles in de gemeente onder het hoofd van Christus is geplaatst, is daarmee ook de onderlinge vervreemding en vijandschap opgeheven. Om dat te illustreren, kijk, in Lunteren, in Harderwijk en ook in Apeldoorn wonen mannen die dezelfde vader hebben als ik. Dezelfde vader en moeder. En omdat wij dezelfde ouders hebben, hebben wij een band met elkaar. En zo is dat geestelijk precies zo. Wij behoren allemaal tot datzelfde gezin, tot datzelfde lichaam. Wij hebben eenzelfde vader. Wij leven onder het hoofd Jezus Christus en daaruit volgt dat wij één zijn. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Wij horen bij elkaar. Wij delen dezelfde bloedband. Ik heb jou niet uitgekozen. Over nature zou ik jou nooit uitkiezen. En jij mij niet. We zijn geen vrienden. Van nature zijn we vaak vijanden van elkaar. Oh, maar de gemeente is geen clubje vrienden. Het is geen club. Het is niet zo omdat ik met jou klik en jij met mij klikt. Dat we samen optrekken in de gemeente. Hey, waarom is dat dan? Dat we zo samenkomen terwijl we zo verschillend zijn. Laten we daarover waken. Is omdat we samen onder het hoofd leven. Onder zijn heerschappij. Onder zijn regering. Omdat zijn bloed ons samenbindt. Omdat we broers en zussen zijn. Geestelijk. Ach, laten we ervoor oppassen om niet opnieuw te vervallen in een clubjesmentaliteit in de gemeente. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Nou, ik ben van Christus, te zeggen de vrome natuurlijk. Oh, wij zijn van Christus. Laten we daarvoor oppassen, omdat er absolute eenheid is met elkaar in Christus. Als je deel hebt aan het kruiswerk van Christus. En waar wordt die verzoening, waar wordt die eenheid zichtbaar? Nou, wat zegt de tekst? God de Vader heeft de Heer Jezus Christus als hoofd aan de gemeente gegeven die zijn lichaam is. Het is in de gemeente waar deze verzoening plaatsvindt, waar deze verzoening zichtbaar wordt. En daarom dat het zo ingrijpend is, wanneer gelovigen in Christus tegenover elkaar komen te staan en harde woorden spreken. Er is niets zo ingrijpend, er is niets wat ons dieper raakt dan wanneer gelovigen harde woorden spreken. Er zijn broeders en zusters die niet naar gemeentevergaderingen komen omdat ze er helemaal klaar mee zijn, omdat dan zichtbaar wordt wat er werkelijk in de harten leeft. Soms zijn er zulke harde woorden. Soms is er zo'n boosheid, merk je bij mensen, dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Mensen die door Christus zijn ingewonnen. Mensen die zelf uit vergeving leven. Mensen die verzoend zijn met God. Dat ze anderen zo aanspreken. In Efeze 2, vers 11. Zoek het maar even op. Efeze 2, vers 11. Fijn om het samen te lezen. Je hebt je Bijbel toch wel meegenomen. Fijn. Ik zal even wachten tot je het gevonden hebt. Efeze 2, vers 11. Want daar lezen we over heidenen die van God vervreemd waren. En part nog deel hadden aan Gods uitverkoren volk Israël. We hebben daar een paar weken terug met elkaar over gesproken. Efeze 2, vers 11. En dan zegt hij in vers 13. Maar nu, Efeze 2, 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was. Door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij, Christus, is onze vrede die beide Joden en Heiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap, zie je dat, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee Joden en Heiden in zichzelf, de gemeente, tot een nieuwe mens zou scheppen. En zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God verzoenen zou door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Door het kruis heeft hij de vijandschap gedood. Wij zijn geen vijanden van Jood, van Israël. We zijn geen vijanden van elkaar. We zijn broeders en zusters van elkaar. We zijn verzoend met God en met elkaar. Die ene nieuwe mens in vers 15, zie je dat? De nieuwe mens, dat is de gemeente. En dat nieuwe lichaam, dat ene lichaam in vers 16, is ook de gemeente, de kerk. Door het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis zijn Joden en heiden met God verzoend en met elkaar verzoend in de gemeente. Het gaat hier om de verzoening die plaatsvindt in de gemeente, in de kerk. En dan lezen we in vers 19, Efeze 2 vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Met andere woorden, er heeft verzoening plaatsgevonden. Huisgenoten van God. Verzoening met God en met elkaar. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. De gemeente is een gebouw. We hebben tijdens het kindermoment gehoord. De gemeente is een gebouw, is een tempel. Het is geen stenen gebouw. Het is ook geen gebouw van Lego of van Duplo. Het is een tempel waar God woont. Het is een tempel van levende bouwstenen. Wij zijn die levende bouwstenen in dat geestelijk gebouw. Waar het om gaat is dat alle die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, verzoend zijn met God en met elkaar in het lichaam van Christus, de gemeente. In Efeze 3, zoek maar even op, Efeze 3, vertelt Paulus dat de Heere hem het voorrecht gegeven heeft om een geheimenis te onthullen, een mysterium, dat ten tijde van het Oude Testament niet bekend was. Hij gaat iets vertellen aan Paulus. Paulus mag iets onthullen. Hij mag als het ware de bedekking eraf halen over iets wat in het Oude Testament niet bekend was. Het is iets nieuws. Nou, en wat is dat inmiddels onthulde geheimenis? Efeze 3 vers 6. Wat is het nieuwe? Dat de heidenen, wat staat er? Mede-erfgenamen zijn, medeleden, medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Met andere woorden, wij zijn verenigd in één lichaam, de kerk. Opnieuw ligt de nadruk op de verzoening. Wij zijn één in Christus. En die eenheid en verzoening is er niet alleen tussen Jood en Heiden, niet alleen tussen slaaf en vrije, mannelijk en vrouwelijk, maar ook tussen blank en bruin, rijk en arm, intellectueel en analfabeet, bovenklasse en onderklasse, mooi en lelijk, dik en dun, beschaafd en onbeschaafd, groot en klein, geciviliseerd en ongeciviliseerd, of welk ander menselijk onderscheid er verder nog mogen zijn. In Christus zijn we één. Ik heb jou niet uitgekozen, jij hebt mij niet uitgekozen, maar in Christus zijn we één. Zijn bloed maakt ons één. In het lichaam van Christus is er volkomen verzoening tussen God en mensen en tussen allerlei soorten mensen. Een van de grote onderscheiden en unieke kenmerken van de kerk is het lichaam van Christus, dat allerlei soorten mensen, die wij niet hebben uitgekozen hoor, met verschillende achtergronden, mensen die elkaar voorheen niet kenden, dat deze mensen één zijn. In de gemeente wordt de scheiding en de vervreemding van de zonde weggenomen. Ik heb dat een kadertje gegeven in mijn preek, omdat ik het zo belangrijke zin vind. In de gemeente wordt de scheiding en de vervreemding van de zonde weggenomen. Daarom ook dat er in het Nieuwe Testament zoveel nadruk ligt op het handhaven van de eenheid des geestes. De Heere wil dat die eenheid door de wereld wordt opgemerkt. Hierdoor zullen alle inzien dat u discipelen van mij bent, als u liefde hebt onder elkaar. Dat betekent niet dat je het in alles tot op de komma eens hoeft te zijn, of dat er geen verschillende denominaties mogen zijn, dat je met elkaar in één grote hal moet samenklitten. Nee, het gaat erom dat er onder al diegenen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, oprechte onderlinge liefde, dat er respect is, dat je de ander hoog houdt, dat je niet over de ander kletst en de ander naar beneden houdt om jezelf omhoog te werken. Het gaat erom dat je met respect over elkaar spreekt. En liefde. Dat er een einde komt aan de kletspraat. Die het hele levenswiel in vuur en vlam zet. En dat is het vuur van de hel. Maar waarom is dat allemaal zo belangrijk? Waarom die grote nadruk in het Nieuwe Testament op de gemeente? Waarom is dit belangrijke mysterium door Paulus onthuld? Wat is het doel? Efeze 3 vers 10. Efeze 3 vers 10. Daar staat het. En daarmee heb je meteen het doel van de gemeente. Opdat nu. Zie je dat in vers 10? Opdat nu. Nu volgt het beoogde doel. Opdat nu door de gemeente. Aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid of de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. En daar heb je het. Dat is het. De veelkleurige of de veelvuldige wijsheid van God wordt nergens zo geëtaleerd als in het verzoenend karakter van de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus is ten overstaan van alle mensen en overheden en machten in de hemelse gewesten, engelen en demonen. Een onweerlegbaar getuigenis van Gods veelkleurige, oneindig, geschakeerde wijsheid. De engelen verheugen zich daarover. Terwijl de demonen door de poorten van de hel komen aanstormen om de gemeente te vernietigen. Zullen zij daar niet in slagen? Waarom niet? Omdat Christus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Als hij daar eenmaal mee begonnen is, dan stopt hij daar niet mee. Ik zal mijn gemeente bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Met andere woorden, ik zal mensen van alle rangen en standen, uit alle volken, naties en talen en stammen uit deze wereld roepen en samenbrengen in mijn lichaam de gemeente, zodat de oneindig geschakeerde wijsheid van God door alle gezien zal worden. De gemeente is de display, de etalage van Gods wijsheid. Zoals wij geleerd hebben in hoofdstuk 1. Dat wij de display, de etalage zijn van Gods genade. Zo leren wij nu dat wij samen in de kerk de etalage zijn van Gods wijsheid. Om mensen van allerlei rangen en standen en opleidingen en achtergronden samen te brengen. En één te maken in het lichaam van Christus. Nogmaals, de gemeente is de display, de etalage van Gods wijsheid. Wat een wijsheid van God om jou en mij in deze gemeente bijeen te brengen. Wat een wijsheid. Wat een wonderlijke verzoening heeft er plaatsgevonden. Nou, tot zover mijn tweede punt, het doel van de gemeente. We hebben de belofte gezien, ik zal mijn gemeente bouwen. Tweede punt. Opdat door de gemeente de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Aan de machten in de lucht, de machten in de hemel. Maar ook aan de mensen onderling. Zodat de wereld erkent dat God Jezus Christus gezonden heeft. Tot slot, hoe kunnen wij aan deze bouw, aan de gemeentebouw bijdragen? Oh, daar heb je een bouwkeet voor nodig. Wie zei het ook alweer? Is het ook over een bouwkeet?
Boas.
Oh, we hebben een bouwkeet nodig, gemeente. Van waaruit gewerkt kan worden. Voelt u maar komen? Een bouwkeet. Zeg maar zo'n gebouw. Misschien zo. Nou, nee. Ik zeg het niet. Maar je hebt wel een bouwkeet nodig. Waaruit gewerkt, waaruit de instructies kunnen plaatsvinden. Oh, daar bidden we wel om. Dat de Heer ons een geschikte bouwkeet geeft. Zeker bidden we daarom. Dat de Heere dat geeft. En dat het niet wordt doorgedramd door een enthousiaste predikant. Maar dat de Heere het geeft. Zo is het. Nogmaals, hoe kunnen wij aan deze bouw bijdragen? Wat is onze verantwoordelijkheid hierin? Wat zijn de bouwinstructies? Zoek maar op 1 Korinthe 3. Daar schreef Paulus over het functioneren van Gods bouwonderneming. Het functioneren van Gods bouwonderneming. In 1 Korinthe 3, vers 10 schrijft Paulus. Let op, we krijgen hier de bouwinstructies. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, 1 Korinthe 3 vers 10, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Nou, daar heb je het. Er staat, ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Een ieder. Er moet gebouwd worden. Er mag niet maar lukraak gebouwd worden. Er mag niet maar impulsief gebouwd worden. Nee, niet lukraak. Er is een plan. Er zijn bouwinstructies. De context maakt duidelijk dat het hier ook niet maar om een leuk buitenverblijfje in de hemel gaat. Nee, het gaat hier om de bouw van de kerk van Jezus Christus. En hij zegt in vers 9, jullie Korintiërs zijn Gods bouwwerk. Mooi hè, hij zegt tegen een plaatselijke gemeente, jullie zijn Gods bouwwerk. En als Paulus dat van de vleeselijke Korinthe gemeente kon zeggen, dan mogen we dat ook van deze gemeente zeggen. Jullie zijn Gods bouwwerk. Jullie zijn Gods bouwwerk. Het is geen menselijk initiatief. Nee, Gods bouwwerk. Sterker nog, wij zijn zowel de bouwers als het bouwwerk. Wij zijn de bouwers, maar we zijn zelf ook de stenen waarmee gebouwd wordt. Natuurlijk bouwt de Heere zijn gemeente, maar daarvoor schakelt hij jou en mij in. De meeste mensen die een huis laten bouwen, doen dat door een aannemer. Door tal van onderaannemers en houden zelf een oogje in het zeil om te kijken of het allemaal wel goed gebeurt. Christus bouwt zijn gemeente, maar hij geeft ons de opdracht om te bouwen. Maar dat doen we onder zijn toeziend oog. En nu begint de bouw, waar begint de bouw? Bij het fundament. Vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is. Dat is Jezus Christus. Hij is de rots waarop de gemeente is gebouwd. Zijn persoon, zijn godheid, zijn volmaakte zonderloze leven, zijn onderwijs, zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis, zijn opstanding uit de doden, zijn verhoging aan de rechterhand van de majesteit in de hemel, zijn genadeaanbod. Hij zelf is het fundament, zijn wederkomst. Hij is het fundament. En daarom dat het zo kwalijk is, want er is sommige onderdelen van de christelijke gemeente, de persoon en het kruiswerk van Christus wordt aangevallen. En dan zegt hij, hij is geen God, was een gewoon mens, een voorbeeldig mens. Een rolmodel, maar geen God. En daarmee wordt het fundament geërodeerd, aangetast, ondergraven. Of dat hij in onze plaatsen voor onze zonde gestorven is, een bloedoffer, wel nee. En daarmee wordt dat fundament ondergraven en verzwakt. Och, laten we de leer, de christologie, de Bijbelse leraar gaan de Christus hoog houden en voortdurend Christus verkondigen. Christus voor, Christus in het midden, Christus na. Het gaat om Christus. Maar het moet wel op dat fundament gebouwd worden. En de vraag is nu natuurlijk hoe wij op dat fundament bouwen. Vers 10b zegt, ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. En dat hoe, dat heeft voornamelijk betrekking op de materialen die wij gebruiken. Wat voor materialen gebruik je om te bouwen? Een stevig huis, een degelijk gebouw. Nou, daarover lezen we over die materialen in vers 12. Dus de materiale leer van de gemeente. Lees maar mee. Of nu iemand op dit fundament, dat is Christus, bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die dag in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Met andere woorden, sommige werken zullen beloond worden en andere zullen verbrand worden. Er worden 6 verschillende bouwmaterialen genoemd, die in 2 groepen uiteenvallen. En als je de technische school hebt gehad, zoals ik vroeger de LTS heb gedaan, dan heb je materiaalleer gehad. En hoe belangrijk was dat? Dat je precies wist wat die materialen waren. En ook hier is dat fundamenteel. Wil je een degelijk gebouw kunnen neerzetten? Je hebt 1, de kostbare, de duurzame materialen, zoals goud, zilver en kostbaar gesteente. En twee, je hebt de waardeloze, de vergankelijke materialen zoals hout, hooi en stro. Nou, een huis van houten takken en hout of hooi en stro is alles behalve duurzaam. Zeker in ons Nederlandse klimaat. En de vraag is nu natuurlijk, wat wordt er bedoeld met deze twee groepen materialen? En ook nu helpt het verband, de context, ons verder. Als eerste heeft het betrekking op het fundament zelf. Vers 10, ieder dient echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Dat woordje want staat daar natuurlijk niet voor niets. Wat voor fundament ben je aan het bouwen? Wanneer je op de Heer Jezus aan het bouwen bent, dan is dat kostbaar en blijvend. En je op een ander fundament aan het bouwen, dan is dat zinloos, waardeloos en vergankelijk. Wij willen dat alle geestelijke bouwactiviteiten van deze gemeente gebouwd worden op de Heer Jezus Christus en op niets en niemand anders. Niet op een of ander overkoepelend omgaan, niet op grote financiële donateurs, niet op een voorganger of voorzitter of invloedrijke familie, niet op financiële ondersteuning van een enkeling, niet op de persoonlijkheid van deze of gene. Hoeveel gemeenten en ook parakerkelijke organisaties zijn niet rond een bepaalde persoon gebouwd, met bepaalde gaven, talenten en uitstraling en bekwaamheden waar mensen als achteraan lopen. Weet je wat dat is? Dat is hout, hooi en stro. Want zo gauw als die persoon met zijn charisma en bekwaamheden wegvalt, verschrompelt het geheel. Het is waardeloos, het is vergankelijk. De Heer wil dat de gemeente gefundeerd wordt op Christus en op Christus alleen. Dat wil zeggen dat de gemeente voor haar bestaan en haar functioneren geheel en al afhankelijk is van Hem. En dat is kostbaar en duurzaam. Dus dat fundament is fundamenteel voor de bouw van de gemeente. Wat wordt er nog meer met deze materialen bedoeld? 1 Korinthe 2 vers 12. 1 Korinthe 2 vers 12. En daar zegt Paulus, 1 Korinthe 2 vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Weet u wat er met menselijke wijsheid gebouwd wordt op basis van managementtechnieken, op basis van psychologische technieken of doelgerichte technieken, wereldse technieken, laagdrempelige technieken? Ach, dan bouw je met hout, hooi en stro. Dat gaat zomaar voorbij. Bouw je daarentegen met het woord van God, dan bouw je met goud, zilver en kostbaar gesteente. Er wordt vandaag de dag met ik weet niet hoeveel soorten materialen gebouwd in de gemeente van Christus. De ene nog mooier, de ene nog aantrekkelijker, nog meer tot de verbeelding sprekend dan de andere. Gemeente, wat wij ook doen in de gemeente of op het zendingsveld, het is onze primaire verantwoordelijkheid om de eeuwige, onveranderlijke waarheden van Gods woord uit te dragen. Omdat de kerk van Jezus Christus alleen dan stabiel gebouwd kan worden. En verankerd in het woord van God houdt zij stand. Alleen dan bouw je voor de eeuwigheid. De Heer Jezus zegt aan het einde van de bergreden. Jullie jongens, meisjes kennen die tekst wel. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen kwam en de stormen kwamen en de stromen en ze stortten zich op het huis. Maar het viel niet in, want het was gebouwd op de rots. En zo is dat ook voor de gemeente van Christus. En ieder die deze mijn woorden hoort en doet. Er moet op het juiste fundament gebouwd worden. En er moet met het woord van God gebouwd worden. En dat heeft niet alleen maar betrekking op prediking. De Heer Jezus zegt, en ieder die deze mijn woorden hoort en doet. Dat betekent dat je als vader je verantwoordelijkheid als priester nakomt. Dat betekent dat je als Christus bent voor je vrouw. Dat de vrouwen in het huwelijk zijn als de gemeente, dat je doet. Die deze mijn woorden hoort en doet. gelijk op een verstandig man, maar ook dat is nog niet alles. Want ook moet er gebouwd worden in de kracht van de Heilige Geest. 1 Korinthe 3 vers 6. 1 Korinthe 3 vers 6. Daar zegt Paulus, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus dan is nog hij die beplant of die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. Ach, de Korintiërs dachten dat hun favoriete spreker, hun favoriete leider en hun methode de sleutel waren tot geestelijk succes. Oh, je moet het zo doen. Oh, een prachtige gemeente, zo moeten we het doen. En je moet die spreker uitnodigen en die mensen. En je moet het zo organiseren. Blijkbaar was de gedachte binnengeslopen dat de gemeente gebouwd kon worden met menselijke energie, menselijke inspanningen, menselijke kracht, menselijke persoonlijkheden. Ach, dat is een ernstige misvatting. Zo wordt de ware kerk van Christus niet gebouwd. De ware kerk van de Heer wordt niet gebouwd met menselijke kracht en energie, maar enkel en alleen door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. De kracht en energie van het vlees brengt alleen maar hout, hooi en stro voort en houden geen stand. Oh ja, je kan daar mensen mee vermaken, je kan de mensen er ook een tijd zoet mee houden, maar uiteindelijk is het geen voeding, geen opbouwwaarde. De Bijbel zegt niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de hemelse legermachten. En bouw je onder invloed en in afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest, dan bouw je met goud, zilver en kostbaar gesteente, wat stand houdt tot een eeuwigheid. Ten vierde en tot slot. Ten vierde en tot slot. Wij bouwen gemotiveerd door liefde. Wij bouwen gemotiveerd door liefde op het fundament Christus. Met het woord, door de kracht van de Heilige Geest, gemotiveerd door liefde. Het is in 1 Korinthe 13 dat Paulus dit indringend onder onze aandacht brengt. Je weet 1 Korinthe 13, 12, 13, 14, gaat over de gemeente. Het is een drieluik over de gemeente van Christus. En in het hart van deze drieluik staat het indrukwekkende hoofdstuk over de liefde. En Paulus zegt, wat voor goede dingen wij ook doen, hoe nobel en filantropisch het ook is. Ook al gaf je je lichaam om te worden verbrand. Ook al sprak je met engelentalen. Als je het niet voorkomt uit een hart vol liefde voor de Here en voor je broeders en zusters, heeft het in de eeuwigheid geen enkele betekenis. Hij zegt, het is nog sterker. Het is goedkoper. Rinkelende cymbaal. Het maakt een hoop lawaai. Een hoop tamtam. Het trekt wel aandacht. Maar geestelijk stelt het niets voor. Alleen datgene wat gedaan is uit liefde tot Jezus. En tot eer van God. Uit zijn waarde. En zal blijven bestaan. Iemand die tot eigen eer aan de gemeente bouwt. Die deze gemeente misbruikt. Om zichzelf naar voren te werken. Om voor zichzelf een naam te maken. Ach, die bouwt met hout, hooi en stro. Het is vergankelijk. Anderen die zich aan haar proberen te verrijken. Oh, die bouwt waardeloos. Maar alles wat gedaan is uit een hart vol liefde, tot welzijn van anderen en tot eer van God, zal in de eeuwigheid stand houden. Dan bouw je met goud, zilver en kostbaar gesteente. En als uiteindelijk dan de hemelse bouwinspecteur langskomt en die finale inspectie komt doen van zijn gemeente, dan zal ieders werk aan het licht komen, niet om in de hemel te komen, maar om in de hemel beloond te worden. Om hem met de beloning die wij ontvangen te kunnen vereren. En deze inspectie kun je alleen doorstaan wanneer wij op Jezus Christus bouwen en niet op een mens, niet op onszelf. Wanneer wij bouwen naar de bouwinstructies van Gods woord en niet naar de wijsheid van deze wereld. Wanneer wij bouwen door de kracht van de Heilige Geest en niet door de kracht en energie van het vlees. En wanneer wij bouwen gemotiveerd door liefde voor de Here en voor de gemeente tot eer van God. Dan bouw je voor de eeuwigheid. Zo bouwt de gemeente. Zo wordt de gemeente gebouwd. En de Here bouwt zijn gemeente op deze manier. Hij ziet daar zelf op toe. En hij waakt over haar. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Mag ik je een vraag stellen? ben jij betrokken bij dat bouwwerk van de Heer Jezus zelf? Ben jij betrokken bij de bouw van de gemeente voor wie de Heer Jezus zich heeft overgegeven? Weet je, er is naast je persoonlijk leven met de Heer, naast je huwelijk en gezin, geen belangrijker tijdsbesteding. Broeders en zusters, bouw aan de kerk waarvoor Christus zich heeft overgegeven. Zou jij je niet willen inzetten en willen overgeven aan dat bouwwerk? Om daar je schouders onder te zetten. Omdat je weet dat Hij zich gegeven heeft voor haar. En omdat zij zo belangrijk voor Hem is. Zou jij dan willen bijdragen aan de vervolmaking, de versterking en de bouw van zijn gemeente? Mogen de Heer je daarin zegenen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enigen op zijn troon. Dat betekent trouwens dat je geen consument bent. Wat heb ik eraan? Wat beleef ik? Maar de vraag is, komt de Heer God aan zijn eer? Komt God aan zijn eer? Komt zijn woord zuiver? Is er opbouw? Zou jij je willen inzetten voor deze gemeente, die een plaatselijke uitdrukking is van het lichaam van Christus, tot eer van zijn naam? Laat ons samen bidden. Heren, we zeggen.